Welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse nieuwspodcast over privacy. Iedere aflevering praten we je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles wat er deze week gebeurde in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen. Zoals altijd overloop ik met Tim van Haren het privacynieuws van deze week. Wat hebben we voor jullie deze keer op de agenda? We hebben uiteraard deel 2 van de VRT-documentaire Privacy en ik die we even overlopen. Amazon gaat toch evil doen met biometrische camera's in bestelbusjes. Een Facebook datalek waar ogenschijnlijk 533 miljoen accounts in betrokken zijn. En Sky ECC onthult een netwerk aan corruptie. Daar vliegen we deze week in om meteen te beginnen met de VRT-documentaire. We hadden vorige week deel 1, hebben we kort besproken. Mm-hmm. Dit keer deel 2. De focus lag vooral op data die verzameld wordt. Tim Verheijden, de journalist, die ging zijn telefoon erbij pakken. Is daarmee naar, van wat ik op de toelichting zag in de, bij hun aftiteling, waren het digital marketing experts. Niet het eerste waar ik aan dacht, maar die hadden een toeltje. Ik zag het toevallig in het scherm staan, Charles, een bekend toeltje waarmee je onder andere kunt zien welke calls er allemaal gebeuren vanuit een webapplicatie, vanuit netwerkverbinding. En daarmee lieten ze dus zien dat als jij met jouw telefoon je die maar gewoon aanzet, dat er al communicatie wordt gezocht met het internet, dat er al soms dingen worden doorgestuurd. Als je een website bezoekt, lieten ze even zien ja, wat mensen die daar een beetje in thuis zijn al wel weten, maar naar hoeveel verschillende partijen er gewoon bij het bezoek van een website al meteen allerlei data wordt doorgestuurd. De bekende reclamepartners. Ze stonden stil bij het principe van de real-time bidding. Iets wat ik zelf ook wel eens regelmatig naar gekeken heb. Wat er eigenlijk op de achtergrond gebeurt voordat jij op een website reclame te zien krijgt. Hoe daar in milliseconden uiteraard, maar hoe daar een kleine veiling plaatsvindt. Waarin aan de hoogste bieder wordt verkocht welke reclame getoond wordt. Op zich, ja, ik moet zeggen, ergens mag ik dat ook wel verwachten. Ik heb hem bekeken. Daar zat niet meteen heel veel nieuws in. Alle dingen die daarin benoemd werden, waren zeker wel bekend. Maar altijd goed om te zien dat ze dat op een toegankelijke manier brengen. Goed gestructureerd op een manier dat ook iemand die helemaal niks van die materie kent of van hoe een telefoon in elkaar staat, toch een beetje kan volgen. Ik vond de alludering dat het feit dat telefoons dicht zitten om te beperken dat je kunt zien wat ze allemaal met je data doen, dat vond ik een beetje goedkoop. Want dat is natuurlijk niet zo. Dat heeft gewoon puur technische consequenties. Degene waar ik even op wilde inzoomen, want op zich dat waren dingen die weet je wel. Ze konden dan zien, je bent naar Dreamland geweest, je bent in het ziekenhuis geweest. Waarschijnlijk verwacht jij een kindje of ben je vader geworden. Oh ja, inderdaad, hoe weet je dat? Ja, als je al die data van die telefoon kunt bekijken, is dat ook niet zo moeilijk. Ze stonden ook stil bij Proximus. Die vond ik wel interessant. Dat is iets wat al een paar keer het nieuws heeft gehaald, dat die data verkopen, dat die aan steden en gemeenten verkopen, bewegingspatronen, dat die informatie geven, zelfs gekoppeld aan een bepaald niveau van inkomen, wat ze dan doorverkopen. Ook daar, en ze lieten dus wel ook een woordvoerder van Proximus aan het woord, die nog eens benadrukte, al vond ik het daar niet goed genoeg uit de verf kwam, dat het hier toch echt wel gaat om anonieme gegevens. En ook echt wel op zo'n manier dat dat niet te herleiden is tot een persoon. En dat is iets waar ik misschien wat tegen het sentiment van het documentaire inga. Ja, op het moment dat het anonieme gegevens zijn, zie ik niet wat het probleem is om die te verkopen. En want dat is iets wat ze daar aanhaalden. Proximus verkoopt die gegevens dan. Ja, het zijn anonieme gegevens. Het zijn dus in feite de gegevens van Proximus. Die link met die personen. Dat gevoel wat geschetst werd. Ja, Proximus verdient nog eens geld aan jouw gegevens. Ja, nee, het zijn jouw gegevens niet meer. Dat zijn statistieken. Dat is geaggregeerd, zoals het zo mooi heet. Dat is op een hoger niveau dan een individu. Daar zitten minimumnormen aan dat je nooit individuele data verkoopt. Vind ik nu net dat bijvoorbeeld een Proximus of een Orange, ik heb zelf ook wel eens rondgelopen met een telecomoperator, valt van alles over te zeggen natuurlijk, maar de manier hoe ze die dingen aanpakken, van wat ik daarvan gezien heb, doen ze gewoon goed. En zitten daar de nodige beveiligingen in. Dus ja, dat vond ik niet meteen zo schokkend. Wat vind jij daarvan?
Niet schokkend inderdaad, ook zoals je het zegt. Ik heb hem zelf nog niet helemaal gezien, een paar fragmentjes al van bekeken, om toch een klein beetje up-to-date te zijn als we deze podcast gaan doen. Waar bij mij een beetje het gevaar in schuilt, om dan even te zeggen, hè, dat is anoniem, dus het kan geen kwaad, is dat we daar niet genoeg in benadrukken dat persoonsgegevens anonimiseren verdomd moeilijk kan zijn. Omdat je eigenlijk met zoveel verschillende data zit en zoveel verschillende datasets, dat het zeer lastig is om van een bepaald gegeven persoonsgegeven te zeggen, we gaan er een aantal toepassingen op gaan uitvoeren. En nu is die data niet meer te herleiden tot een persoon. Het is al vaak bewezen dat als je met genoeg data, dat de kans groot is dat je anonieme gegevens nog altijd, eigenlijk zijn het dan geen anonieme gegevens, kan gaan herleiden naar een persoon. Dus wat ik dan wel heel graag had gezien in die documentaire, en ik neem aan dat het er niet in zit, is hoe dat Proximus die anonimisering toepast. Want dat zou een heel mooi argument kunnen zijn, hè, van hoe doen we het? Wat zijn de technische maatregelen die wij nemen om ervoor te zorgen dat dat geen persoonsgegevens meer zijn? En dan is er geen discussie mogelijk.
Dat is precies het puntje wat ik nog tenslotte wilde maken over de documentaire, is dat ik iets te weinig zie van oké, maar hoe kunnen we het dan wel doen? Het leek, en je ziet dat vaak, en ergens snap ik ook wel dat men daar nu eenmaal een bepaald niveau van diepgang niet mee kan geven, maar ik had veel meer willen zien dat het geen of-of verhaal is. Het is niet of, zoals ze dat zo mooi noemen in de documentaire, tech-solutionisme. We moeten alle oplossingen in techniek zoeken en dat gaat nu eenmaal ten koste van je data. Of we kunnen dat niet en dan hou je je privacy. Dat kan perfect samengaan. En dan miste ik een beetje. Op het einde hadden ze het wel over Solid. Initiatief van Tim Berners-Lee. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt.
Nee, daar heb ik nog niet van gehoord. Dus ben ik heel benieuwd om te horen wat dat is.
Wel, het is Tim Berners-Lee, een van de grondleggers van het moderne internet. Mm-hmm. Die stond echt aan de basis van het uittekenen van het internet zoals we dat nu kennen. En die haalde al een tijdje geleden het nieuws met dat hij zegt van ja, zoals het internet nu geworden is, je betaalt met je data, alles is advertentiegericht, dat vind ik toch eigenlijk maar jammer. En ik ben bezig aan een nieuw initiatief die het helemaal gaat doen zoals ik het eigenlijk echt had gezien. En daar is natuurlijk weer een bedrijfje rond opgezet. Het systeem wat ze hebben uitgebouwd heet Solid. En in de documentaire benoemt men het ook wat, gaat men het ook wat uitleggen, maar eigenlijk is het gewoon heel simpel. Het is weer een andere plek waar je je data gaat opslaan. Maar in hun optiek is het open, is het voor iedereen toegankelijk, ligt het eigenaarschap bij de gebruiker, bij degene van wie de data is. Die mag kiezen met wie die het deelt, kan dat helemaal zelf onder controle houden. Maar eigenlijk komt het weer gewoon op hetzelfde neer. Het is weer een andere plek waar je data gaat opslaan. En dat is iets wat ik ook al een paar keer gezien heb. Ik weet dat ik een tijdje terug, Itka, IDKA, is een Facebook-alternatief. Dat is een goed Facebook-alternatief, zullen we dan maar zeggen. Ze verkopen geen data. Je kunt daar dezelfde functionaliteiten doen. Maar het is dan geen Facebook, het is beter voor je privacy. En bij dat soort initiatieven gebeurt altijd hetzelfde. Ik weet toen het aangekondigd werd, ik ben daar lid van geworden. Dan zat ik daar met een paar mede-privacy-activisten. Ik heb daar 4-5 keer eens een keer een berichtje op gedeeld. Maar daar zit niemand op, niemand gaat daarheen, dat bereikt geen kritische massa en dan sterft dat dan langzaam dood. Wel, dat is volgens mij wat ik verwacht dat er met Solid ook gaat gebeuren. En in de documentaire werd het toch redelijk nadrukkelijk als een van de mogelijke oplossingen aangedragen. Ik denk dat niet en ik denk dat we daar over een paar jaar helemaal niks meer van gaan horen. Dat vond ik het jammer. Ik had graag gezien, iets wat wij zelf in ons werk rond privacy, in onze consultancypraktijk, ook rond gegevensbescherming. We zijn bij iedere dag bezig met het kijken naar initiatieven waar persoonsgegevens in verwerkt worden en adviseren over hoe dat dan op de goede manier moet. En we zien dus ook genoeg voorbeelden van hoe het wel kan. En daar had ik graag iets meer terug zien komen.
Mm-hmm. Ja. Het is een beetje jammer, hè? Het is zoals je zegt, er zijn genoeg technische alternatieven voor sociale media, Facebook, Instagram en dergelijke. Maar zolang dat die mass adoption het er niet, zolang dat de mensen, het publiek, het brede publiek dan, niet mee op die kar springt, ja, dan kan je nog zoveel technische alternatieven gaan maken en creëren, dan is het voor niks. In die zin vind ik het ook wel leuk. De documentaire mist misschien hier en daar een aantal punten of zaken die wij misschien meer zien. Maar ik vind het nog altijd wel heel leuk dat die documentaire er is, dat die bestaat en dat die ook relatief veel commotie heeft kunnen creëren.
Ja, ja, absoluut.
Voor het brede publiek, hè, voor een beetje awareness te creëren en toch een aantal zaken die meer en meer relevant zijn en gaan worden nog, om die toch in het brede publiek ook te brengen en bespreekbaar te maken. In die zin vind ik het een heel leuke documentaire.
Nee, absoluut. En goed, het enige wat ik kon zeggen is dat ik liever had gezien dat ze wat meer voorbeelden lieten zien om toch wat negatieve teneur van het zogenaamde misbruik wat er veel is van data wat tegen te gaan. Nu goed, dat komt natuurlijk ook omdat er gewoon ontzettend veel voorbeelden zijn van waar men helemaal verkeerd met data omgaat.
Helaas.
We pakken er maar meteen even ons volgende artikeltje bij. Deze komt van Vice.com, het kwam op meerdere media voorbij. Je herinnert je misschien nog, Tim, we hebben een tijdje terug hadden we Amazon alles voorbij laten komen toen het ging over de camera's die ze gingen installeren in die busjes.
Ja.
En toen zeiden we nog van, ja kijk, daar zijn natuurlijk goede dingen mee te bedenken. Wie weet is het allemaal niet zo, wordt de soep niet zo heet gegeten als die opgediend wordt. Amazon kan dit goed aanpakken. Wel, we kunnen dat ondertussen rustig parkeren. Amazon gaat dit niet goed aanpakken. Vice.com haalt het artikeltje aan waarin ze hebben meegekregen dat Amazon nu aan hun delivery drivers, de chauffeurs van hun busjes, een keuze heeft aangeboden. De keuze is namelijk of jij stemt toe met het gebruik van deze biometrische camera's of je wordt ontslagen. Nou ja, je snapt dat dat een volledig vrije keuze is. Geen enkele moeite om daar als werknemer tegen te zeggen van, nou, ik voel me daar niet goed bij, ik ga dat eens niet doen, want dan ben je je baan kwijt. Je gaat natuurlijk een beetje in tegen het principe van toestemming. Op het moment dat het toestemming is, die betekent ik ben mijn baan kwijt of ik moet toestaan dat mijn privacy geschonden wordt. Ja, dat is dus geen keuze. Daarom dat toestemming, zoals we in de wetgeving ook kennen, hij moet echt vrij zijn. Je moet ook echt een keuze hebben. Wat ik dan extra leuk vond, kwam er toevallig bij, stond er niet rechtstreeks mee te maken, maar dat was een artikeltje wat ik op de BBC zag. En dat ging dan over de werkdruk waar sommige van die chauffeurs onder staan. En het concrete voorbeeldje wat ze daarin benoemen is dat meerdere chauffeurs in interviews die ze deden aangaven dat ze soms onder zo'n tijdsdruk staan, dat ze dan maar in een flesje plassen onderweg. Want anders halen ze hun deadlines niet en hebben ze daar weer een probleem mee. Nou, als je dat dan koppelt aan het feit dat Amazon vindt dat ze van die biometrische camera's in die busjes moeten zetten die alles registreren wat zo'n chauffeur aan het doen is tijdens de rit, ja, dan snap je meteen wat voor een inbreuk op de privacy dit precies met zich meebrengt.
Ja, en dan werken bij Amazon klinkt echt met de dag meer en meer dystopisch. Het is echt waanzinnig aan het worden wat ze eigenlijk allemaal aan het doen zijn om toch maar die, ja, die uren te verbeteren en te optimaliseren en ervoor te zorgen dat er nog meer pakketjes de deur uit kunnen op nog minder tijd voor nog minder geld. Op een duur is het eigenlijk, ja, hoe moet je het zeggen, het is eigenlijk schandalig aan het worden hoe dat ze omgaan met hun werknemers. Zeker ook rekening houden met het feit dat, ik durf dat wel zeggen, dat als je bij bepaalde categorieën of bij bepaalde departementen van Amazon werkt, dat je niet altijd evenveel keuze hebt van waar dat je werkt en dat dat voor die mensen vaak een do-or-die scenario is, waarbij dat ze net die job moeten hebben en anders niet weinig keuze hebben om een alternatief te gaan zoeken. Dus om daar dan zo'n misbruik van te maken eigenlijk, dat is schandalig.
Ja, en je ziet hier weer zo'n toepassing, zo'n biometrische camera, die gaat dan bijhouden wat zijn ze achter stuur aan doen, hoe is hun rijgedrag, die gaat locatie bijhouden, die gaat dus met andere woorden, waar we nu al weten dat ook bestelbusjes die hier rondrijden, van een Coolblue of van een PostNL, die hebben ook al een tracker in zich. Maar dat is toch nog even iets anders dan een camera die non-stop op je gericht staat en die niet alleen maar gewoon beeld opneemt wat ooit bekeken kan worden, maar die ook nog eens proactief allerlei signalen gaat verzamelen. Waar ongetwijfeld weer een mooie AI-algoritme op losgelaten gaat worden om te registreren wat iemand nu juist aan het doen is. Dus nee, ik denk dat we, als we het hebben over een voorbeeldje van hoe het vooral niet moet, dat we er hier helaas weer eentje te pakken hebben. En vooral om dat toch eens te benadrukken, dat idee van het moet maar op basis van toestemming. Ja, in deze context kan het helemaal niet. Hè. Dat zien we in onze privacypraktijk ook. In een werknemer-werkgever-relatie is het bijna nooit mogelijk om op basis van toestemming te werken. Nu net vanwege die financiële afhankelijkheid, hiërarchische verhouding die er is. Dat is een bekend gegeven. Dus dat Amazon, maar goed, het is Amerika natuurlijk, andere privacywetgeving. Maar dat ze het überhaupt menen dat dit een ethische praktijk is, dat is hallucinant.
Ja, dat maakt het inderdaad de situatie nog een pak pijnlijker. Hè. Als ze nog zouden zeggen, we forceren het gewoon en de werknemer heeft geen keuze. Oké, so be it. Dat is nog altijd een heel shitty scenario om in te zitten. Maar nu gaan ze ook nog eens de moraalridder gaan uithangen door te zeggen, ja, maar we geven ze een keuze. Ja, dat is belachelijk.
Ja, wat ik nog niet zag staan is, ja, maar als onze chauffeurs niks te verbergen hebben, dan is het ook niet erg dat die camera er zit. Ja, waarbij je dus nu weet, daar in die zin is het een mooi voorbeeldje. Zo'n chauffeur kan nog de beste bedoelingen hebben als hij door tijdsdruk gehouden wordt om in een flesje te plassen, dan heb je iets te verbergen. Ook al is het aan zich niet illegaal om te doen.
Nee, dat is maar goed ook dat je er nog iets te verbergen hebt.
Ja, inderdaad. Nu goed, springen we meteen naar de volgende Silicon Valley tech bedrijf wat de boel weer flink laat hangen. Trap hem maar af, Tim.
Ja, Facebook. Hè. Ik bedoel, wanneer heeft dat wel ooit eens een positief effect op onze maatschappij en onze samenleving? Deze keer weer een leuk datalek. 533 miljoen Facebook-users verschijnen online, gratis en voor niets, te grabbel gegooid op een forum. Een security-onderzoeker, Alan Gell, meldt dat het gaat om telefoonnummers, Facebook-ID's, volledige namen, locaties, voorgaande locaties, geboortedata, geslacht, relatiestatus, de teksten die je in je bio zet, zoals een leuke inspirerende quote, datum van de accountcreatie, eventueel je werkgever en e-mailadres. Dus eigenlijk alles dat je publiek op Facebook zet, plus je e-mailadressen, waarbij het specifiek bij de e-mailadressen gaat om een klein aantal van die 533 miljoen, specifiek 2,5 miljoen keer. Dus wat men eigenlijk hier probeert te wijzen en denkt, is dat het gaat om een heleboel informatie die van Facebook-accounts is gescraped, plus een deel dat gelekt is, die e-mails. En dat is een Facebook-vertegenwoordiger heeft daar een rare reactie op geplaatst, op die ontwikkeling. Die zegt eigenlijk, ja, dat is oude data van in 2019. We hebben het probleem van het lek al opgelost, dus moet je geen zorgen maken. Dat is maar 2 jaar oud, die data, no worries. Nu, ik weet niet hoe vaak dat jij je e-mailadres of je naam of je geslacht verandert, maar ik denk dat dat binnen 2 jaar nog altijd hetzelfde is. Dus ik vind het raar dat Facebook daar dan zo op reageert.
Ja, telefoonnummer is tegenwoordig ook iets. Ik bedoel, ik heb nog steeds hetzelfde telefoonnummer als wat ik, wat zal dat zijn, ja, misschien al 12 jaar heb. En dat, ja, dat kan voor velen nog langer zijn. Nu, wat ik hier wel even de kanttekening wil maken, want ik heb het ook overal voorbij zien komen, 530 miljoen datalek. In die zin heeft die spokesperson van Facebook gelijk. Dit is eigenlijk op basis van een fout uit 2019. Mm-hmm. Toen kwamen ze erachter dat door een configuratiefout of een programmeerfout het mogelijk was om door gebruik te maken van een bepaalde functie ook het telefoonnummer te kunnen achterhalen van een aantal Facebook-gebruikers. En daar is toen een dataset van gemaakt, want je kon dat maken. Alleen die was niet publiek beschikbaar. Dat is het grote verschil.
Nee, dat is
die
het
was
probleem,
begin dit jaar, is iets wat die wel opdook, Telegram. Een beetje de tegenhanger van Signal of van WhatsApp, maar dan van Russische makelij. Het hangt toch een wat loesjer luchtje aan, want je kon dus op Telegram door iets te betalen, kon je die data queryen. Je kon dus iets meegeven en dan kreeg je het telefoonnummer terug. Je kon een e-mailadres geven en dan ging hij vertellen, dit is het telefoonnummer of de Facebook-ID die erbij hoort. Maar dus nu, en dat is wat dan het kennelijk echt aan de grote klok deed hangen, is heel die dataset gewoon publiek beschikbaar. Je hoeft er niet meer voor te betalen, je kunt hem gewoon downloaden en die is er.
Ja, dus ik verwacht weer al veel leuke vriend-in-nood-fraude-berichtjes en phishing-mails die de komende maanden uitgestuurd zullen worden, want het is best wel veel data die plotseling
wat
nu
dat betreft
in
een goudmijn,
ieders handen.
Ja.
Een goudmijn. Hè. Inderdaad, het feit dat je daar niet voor moet betalen, dat nu iedereen dat gewoon die hele lijst kan copy-pasten, dat is eigenlijk desastreus voor zo'n zaken.
Ja, ik zag ook dat jij een kleine shout-out naar Have I Been Pwned hebt opgenomen. Voor wie die site niet kent, is gerund door iemand die, voor zover ik weet, Troy Hunt, nu nog steeds voor Microsoft werkt. En die heeft lang geleden een website opgericht waarin jij kon bevragen of jouw e-mailadres in een datalek zat. En die heeft het altijd zelf blijven beheren. Er is even sprake van geweest dat hij het zou verkopen. Is uiteindelijk toch niet doorgegaan. Maar het is toch eigenlijk een hele bekende website op dit moment, waar al dat soort datalekken op een correcte manier worden verwerkt. In die zin, je kunt gewoon bevragen, professioneel voor je bedrijf, dat je daar een alert van krijgt en dan betaal je er iets voor. Of als gebruiker, je kunt daar bevragen, is mijn e-mailadres betrokken in een datalek? En moet ik dus misschien mijn wachtwoord maar eens veranderen? En wat ik dan leuk vond, je had hem volgens mij ook al genoteerd, is dat 65% van de dataset die nu dus beschikbaar is, die 533 miljoen, 65% daarvan zat al in Have I Been Pwned. Was dus ergens al een keer bij een ander datalek, was dat e-mailadres sowieso al betrokken geweest. Wat nog maar eens aangeeft hoe courant dit nu tegenwoordig is, dit soort datalekken.
Ja, en het feit dat dan zo'n compilatie van al die gelekte data van uit verschillende bronnen nu in één grote dump online komt te staan. Ja, ik heb het daar straks al gezegd. Hè. Ik denk dat we wel veel vriend-in-noodfraude, phishing-e-mails en alle soorten oplichtingen gaan mogen verwachten de komende weken en maanden.
Ja, dus, daar gaat gretig gebruik van gemaakt worden.
Zeker opletten.
Krijg je, als gevolg van het feit dat we tegenwoordig steeds meer in de cloud doen, iets wat vroeger toch nog heel erg een lokale aangelegenheid was, namelijk je eigen netwerkje. Maar wat nu ook steeds meer gekoppeld is aan cloud-omgevingen, wifi-netwerken, de tools die je daarvoor hebt. Een heel bekend merk daarin is Ubiquiti. Die hebben ook te maken met een datalekje.
Yes, de IoT-leverancier Ubiquiti, die eigenlijk een beetje bekend staat omdat zij een genetwerkte toestellen verdelen, routers, beveiliging, camera's, videorecorders, IoT-stuff. Die hebben een datalek dat in januari aan het licht is gekomen zeer hard gedownplayed. Waarbij het oorspronkelijke, de partyline oorspronkelijk was, ja, we hebben een veiligheidslek gehad bij een externe cloud provider en iemand heeft toegang gehad tot de eigen IT-systemen van Ubiquiti. Is nu via security researcher Brian Krebs in een rapport verschenen dat het hier toch wel gaat over iets dat verder gaat dan de eigen IT-systemen. De hackers zouden toegang hebben gehad tot die Amazon AWS-servers. En ze zouden daar zijn binnengeraakt via logins voor een administrator-account via een werknemer van Ubiquiti. Dus nogmaals, hè, door slim om te gaan met uw wachtwoorden en gebruik te maken van two-factor authentication, had je dit al kunnen vermijden. Nu, het wordt nog erger, want zij hadden niet alleen toegang tot de AWS-servers, maar hadden ook via die AWS-servers toegang gekregen tot elk endpoint van Ubiquiti binnen het netwerk, binnen de eigen netwerken. Wat dat eigenlijk simpel gezegd wil zeggen, dat die hackers toegang hadden tot alle toestellen van Ubiquiti die aangesloten waren op cloud-account.
Ja. Ja, nee, dan heb je dus ontzettend veel toegang. Wat ik dan nog een leuk detail vond, is dat Ubiquiti aangaf van ja, maar goed, kijk, wij zien geen enkele aanwijzing voor het feit dat deze data ook misbruikt zouden zijn. En dat snap ik, want naderhand bleek dat ze ook helemaal geen logs hebben, dus je kunt ook geen aanwijzingen vinden dat er misbruik is.
Dat maakt het inderdaad nog een beetje desastreuzer, hè? Het feit dat ze dan wel zeggen van ja, kijk, sorry, maar we weten niet, we hebben niks gezien, is niet moeilijk, want ze konden niks zien. Dus dat zijn twee vliegen in één klap. Hè. Aan de ene kant hebben ze hun initiële bericht, hebben ze daar eigenlijk in gelogen door te zeggen, ja, het was niet alleen van de eigen systeem, maar het was ook in Amazon, het was eigenlijk ook bij de klanten zelf dat ze binnen waren. En dan ook nog eens eigenlijk ondergesteeks toegeven, ja, we konden niks zien, dat is gewoon desastreus. En dat is iets waar je gigantisch veel reputatieschade van hopelijk gaat leiden. En ik hoop dat ze daar hun lesje uit geleerd hebben, dat ze het de volgende keer beter aanpakken, want dit kan gewoon niet. Het is 2021, ik bedoel, geen logging op administrator accounts en op hoe je daarmee omgaat, dat is rampzalig.
Nee, inderdaad. En voorlopig staan onze klassieke aanbevelingen nog, die we ook al eens eerder deden. Zorg dat je die two-factor authentication bij medewerkers afdwingt, dat ze dat overal activeren, zeker in dit soort gevallen, hè, als het een beheerder van een systeem is. En zorg dat je, als het dan misgaat, dat je door middel van je logs, door middel van de bestanden die je bijhoudt, waarin je kunt zien wie heeft er wat gedaan, in ieder geval kunt traceren wat is er fout gegaan. Als ik dan even kijk naar Sky ECC, dat is the gift that keeps on giving, zeggen ze zo mooi in het Engels. Daar blijven dingen uitkomen. Met dat ik nu natuurlijk continu met privacy materie bezig ben, er nu een podcast rond heb gemaakt. Zelfs familie is ondertussen on the lookout. Ik kreeg via mijn broer een linkje doorgestuurd. Die gaf dan aan van kijk eens wat ik gevonden heb. En daar ben ik dan wel naar gaan kijken. En zo vonden we er nog een paar meer. Je had er ook eentje. De Sky ECC, voor de zekerheid, dat is dus die beveiligde chatdienst, toch voornamelijk in gebruik in het criminele milieu, die opgerold is door een samenwerking tussen onder andere de Nederlandse en de Belgische politie. Nu komt er dus steeds meer naar buiten. Ze zijn die chatbestanden langzaam aan het ontginnen. Eén ding wat ik toch heel treffend vind, we hebben hem in de podcast ook al eens vaak voorbij laten komen, is dat principe van mensen die misbruik maken van hun toegang. Mm-hmm. En hier hebben we er toch weer een heel aantal. We hebben een hoofdagent die op basis van de data die ze uit dat soort chats vinden. Ik moet er meteen bij zeggen, dit was er nog eentje uit de EncroChat. Dat was de laten we zeggen, de voorganger van Sky ECC, waar heel veel criminelen vroeger op zaten. Dat ook op deze manier werd opgerold. Nou, door die chatberichten te bekijken, hebben ze weer een hoofdagent aangehouden die van corruptie verdacht wordt, omdat hij dus berichten doorleek te spelen. We hebben in het nieuwsblad.be, en dat is dan weer van Sky ECC, dus redelijk recent, hebben ze een ziekenhuismedewerker gehaald. Interessant, omdat jij en ik hebben allebei wel eens in de ziekenhuiswereld rondgelopen. Mm-hmm. En heel normaal voor de werking van een ziekenhuis, van een aantal dingen die ze moeten doen, is onder andere dat die toegang hebben tot het Rijksregister. In de Belgische variant, we hebben het burgerservice nummer in Nederland. Wel, in België hebben we het Rijksregisternummer. En daar hangt dus het Rijksregister aan, waarvan iedereen met zo'n nummer, dat hoort dus als goed is, zowat iedereen in België te zijn, gegevens zoals geboortedatum, adres, de klassieke gegevens die de burgerlijke stand ook heeft van iemand, die daarin te raadplegen zijn. Hier in dit specifieke geval was het dus iemand uit het criminele milieu die een kennis had in dat ziekenhuis, heeft die aangesproken. En die is opzoekingen gaan doen om te kunnen achterhalen van een bepaalde douanemedewerker, waar de naam van bekend was, om daar contactgegevens van te achterhalen, zodat die persoon benaderd kon worden. Wat voor soort benadering dat was, weet ik niet. Was dat zoals Escobar dat destijds deed, plata o plomo, hè, waar je kon kiezen tussen of je werkt mee of je gaat eraan. Of misschien iets subtieler, dat weten we niet. Maar in ieder geval weet je wel, die douanemedewerker ging geen kaartje krijgen omdat hij ziek was. Die werd benaderd om mee te doen met allerlei smokkelpraktijken. En dat werd dus onder andere gefaciliteerd door dus weer iemand die corrupt was. Jij had er bij de VRT nog eentje uitgepakt waar dan een medewerker van het park betrokken was. Was daar nog iets bijzonders rond te melden?
Nee, niet specifiek iets bijzonders, voornamelijk dat zij in hechtenis is genomen, voorlopige hechtenis. Die was al in hechtenis genomen en die voorlopige hechtenis is nu met een maand verlengd omdat er meer informatie zou aan het licht zijn gekomen dankzij dat onderzoek.
De link die ik hier meteen wil leggen is iets, en dat is, vond ik dan weer wel een zeer goed onderdeel van de documentaire van de VRT, is dat daar, waar wij al vaker korte metten maken met dat argument van ja, maar als je niks te verbergen hebt, dan moet je daar allemaal niet druk om maken. En wat ik vrij sterk vond, is de uitspraak die ze deden van ja, zelfs al zou dat kloppen, dan zou dat alleen nog maar kloppen in een situatie waarin de wet perfect is, waarin de tools die gebruikt worden perfect zijn en waarin de mensen die achter die tools zitten nooit fouten maken en onfeilbaar zijn. Dan zou dit misschien kunnen kloppen, maar hier zie je al meteen de voorbeelden die we ook al eerder hebben gehad en nu dus weer een aantal van hoe alleen dat al totaal onbetrouwbaar is. Op het moment dat jij als overheid dat soort gegevens verzamelt en er zitten in jouw apparaat wat onvoorkombaar is, dat ga je altijd hebben. Er zitten in jouw apparaat mensen die op deze manier bereid zijn misbruik te maken van die gegevens, ja, dan is dat dus alweer een reden om te zeggen, laten we maar niet meer gaan verzamelen dan echt nodig is. Want misbruik ligt nu helemaal op de loer. Is het niet door de overheid zelf die zijn bevoegdheden zo snel mogelijk wil uitbreiden, dan is het wel door bepaalde individuen die bij de overheid werken, die nu helemaal rotte appels zijn.
Ja, en als ik dan even pessimistisch mag zijn, ik vrees dat we dat gewoon, dat dat iets is dat in de aard van sommige mensen zit en dat we altijd gaan hebben van zolang dat je mensen hebt die toegang hebben tot een bepaald systeem, moet je er helaas, jammer genoeg, rekening mee houden dat het misbruikt kan worden door die mensen. Ook al kan je die mensen perfect vertrouwen, je moet ervan uit kunnen gaan, er kan ooit iemand in een systeem komen die misbruik maakt van de toegang die zij hebben gekregen. Ik bedoel, we zitten nu al aan aflevering 12 van deze podcast, en ik denk dat we misschien, dat we nog geen enkele podcast hebben gehad waar we niet één artikel eruit halen, waar we het hebben over het misbruiken van uw toestemming, het misbruiken van uw toegangen, het misbruiken van de rechten die je hebt gekregen, zij het door de overheid, zij het door iets dat we in een vorige podcast al een paar keer hebben aangehaald. Mensen van bewakingscamera's, mensen die werken voor een firma die bewakingscamera's maakt, die daar toegang toe hebben en dan voor eigen plezier en genot de beelden van vrouwen bekijken bijvoorbeeld. Het zit overal. Dus het is een zeer belangrijke boodschap wat je zegt, Bart, inderdaad. Hè, dat het feit van ik heb niks te verbergen is enkel geldig als je in een ideaal scenario zit en dat is een onrealistisch scenario.
Nee, absoluut. Absoluut. Maar goed, ja, dus ik ben benieuwd. En daar zie je dus maar dat ze nu langzaam dus door al die berichten heen aan het spitten zijn. Daar gaat nog wel een en ander uitkomen. Daar denk ik dat we gerust van mogen zijn. En ik vrees ook nog heel wat meer corruptie.
Ja.
Goed, dan springen we even over op iets waar we hier natuurlijk meteen een mooi linkje kunnen leggen. Want veel van die berichten waren versleuteld. Daar kun je normaal gezien, zelfs al zou je die onderscheppen, kun je het niet zomaar lezen. Net zoals dat Signal, WhatsApp, dat ook allemaal versleutelde berichtentools zijn, waar je dus normaal gezien ook politiediensten niet zomaar die berichten kunt gaan lezen. De Britse overheid heeft daar, zoals we om de zoveel tijd overal in ieder Europees land wel weer een keer terug zien komen, heeft daar kritiek op, noemt dat een onacceptabel risico. Jij hebt daar security.nl een artikeltje van gelezen en wat wilt men daar dan aan gaan doen?
Ja, wat wilt men daaraan gaan doen? Wat wilt men eigenlijk een einde gaan maken aan end-to-end encryption, volgens een woordvoerster van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken, die zegt dat end-to-end encryption een onacceptabel risico voor de veiligheid van mensen en samenleving vormt. dat is een absurde stelling als zich. Ik bedoel, ze misbruiken hier eigenlijk weer al dezelfde reden die voor heel veel andere toepassingen ook gebruikt worden. Ja, ze zeggen hier dat encryptie, terrorisme, kindermisbruik, misdadige organisaties enabled en ervoor zorgt dat zij hun praktijken kunnen verder zetten. En er zullen ongetwijfeld wel zo'n elementen zijn die gebruik maken van een Signal of een WhatsApp om in praktijk uit te voeren. Dat ga ik niet ontkennen, helaas is dat zo. Maar we moeten daarvoor niet de rechten en de vrijheden van alle andere burgers die de wet volgen gaan inperken, omdat een fractie ervan het doet. Los van het feit dat die misdadige fractie, niet alleen gebruik maakt van WhatsApp en Signal, maar ook gebruik maakt van zaken zoals KICC of de EncroChats en de geëncrypteerde smartphones. Er zijn genoeg alternatieven om rond encryptie te werken en specifiek de misdadige organisaties, kindermisbruikers, terroristen aan te pakken, zonder gewoon en masse te zeggen en nu is het gedaan met end-to-end encryptie, want voor ons is dat een onacceptabel risico.
Ja, absoluut. Het is een discussie die om de zoveel tijd komt die weer voorbij. Ik weet dat die laatst ook in Nederland in het nieuws was. Als we er even op gaan zoeken, vinden we gegarandeerd wanneer die discussie over encryptie voor het laatst in België gevoerd is. Op Europees niveau wordt die gevoerd in het Europees Parlement. Is men daar bezig met moties waarin men toch wel uiteindelijk steeds blijft benadrukken. Kijk, we moeten daar een manier vinden hoe men vanuit inlichtingendiensten, vanuit handhavingsdiensten zoals politie toegang kan krijgen tot die berichten. Maar we zullen dat ook echt moeten doen op een manier waarin we niet meteen alle berichten voor iedereen dan maar doorzoekbaar maken. En goed, daar zal dit ook weer op uitkomen. Ik heb er nog wel vertrouwen in dat dit iets is wat af en toe een beetje uit populisme weer eens opgehaald wordt. Ja. Maar wat nooit zo ver gaat komen dan dat ze dit echt doorgevoerd krijgen. Het gaat dan maar om berichten, maar wie stuurt tegenwoordig niet dag in, dag uit, heel de dag door, regelmatig met allerlei mensen berichten? Dat is zeer courant geworden en dat veilig is heel normaal. Op dezelfde manier dat wij niet, omdat er nu eenmaal helaas moorden, verkrachtingen, aanrandingen, misbruik plaatsvinden in huizen, dan maar in ieder huis een camera gaan hangen.
Breng ze niet op ideeën alsjeblieft.
Ja, nee, maar op diezelfde insteek. Hè. Dus ik hoop dat goed, zoals altijd, wel weer overwaait. Eens even kijken, wat hebben we nog voorbij zien komen? Nog eentje die kort is, eigenlijk sluit die ook wel mooi aan, omdat wat we daar straks zagen, dat misbruik van toegangen. Medewerkers, mensen die hun toegangen misbruiken. Ik zag op Twitter van een bekende security researcher, die bracht iets aan het licht. Daar werd dan wat op gereageerd, dus dat kwam vaker voor. Een partij waarbij ze met wat simpel onderzoek, dus for what it's worth, maar waarbij ze met wat simpel onderzoek meenden te achterhalen dat dit wel eens van Chinese inlichtingendienstmakelij kon zijn. En dat was een website, daar kon je op aanmelden. En dan kon jij door de credentials, de logingegevens van jou, van je zaak, van je baas, van je e-mailaccount op de zaak, door die daarin te geven kon jij geld verdienen. Je kreeg dan $500 in een PayPal transactie. En zolang dat die credentials, die logingegevens blijven werken, krijg je €25 per maand. Was dus kennelijk een soort heel recht toe recht aan. Weet je wat, geef ons toegang tot die gegevens en jij krijgt van ons wat geld. Gericht wellicht op misnoegde medewerkers. Iemand die denkt van nou, goh, wat voor kwaad kan het en dat geld kan ik goed gebruiken. Wie weet, maar ik vond het heel een recht toe recht aan manier om die gegevens te krijgen.
Mm-hmm. Ja, en het onderstreept nog maar eens wat we hier net eigenlijk al zeggen. Hè. Je hebt mensen in een organisatie die je kan vertrouwen. Toch moet je ervan uitgaan dat het niet zo is. Want als je ziet wat er hier gebeurt, dat men het gewoon recht toe recht aan in het gezicht vraagt. Kijk, geef dit en je krijgt geld. En er gaan waarschijnlijk mensen op in, want anders zou die site al lang offline gehaald zijn. Ja, dat onderstreept nog maar eens dat een zero-trust-model, een model waar dat je eigenlijk werkt uit het principe dat je zo weinig mogelijk vertrouwen geeft, dat veel beter werkt.
Ja, absoluut. Dan heb ik nog een artikeltje uit The Guardian. Kort, maar gewoon leuk. Al is het maar omdat ik hem zelf veel ga gebruiken in allerlei trainingen die ik geef rond privacy. Mm-hmm. Een van de eerste dingen die ik in zo'n training vaak ga doen is uitleggen, wat is een persoonsgegeven nu precies? Hè? Wat zijn die soort gegevens die iets zeggen over een individu? De klassieke dingen zoals een burgerservice nummer, rijksregisternummer, naam, adres, telefoonnummer, die kennen we allemaal, maar je hebt ook onrechtstreekse gegevens. En als die te herleiden zijn tot een individu, zijn ook dat persoonsgegevens zijn ook dat dingen die gedekt zijn door die wetgeving, die GDPR die we kennen. Een mooi voorbeeldje hier van hoe ver dat kan gaan, is van een persoon, Mark Ferencloud, Biaar heet hij. Kennelijk een maffiabaas of iemand die nog voor de maffia gewerkt heeft, dacht dat hij zijn nare verleden ontsnapt was, woonde ondertussen ergens in Amerika, had kennelijk als hobby om wat dingen te koken, zorgde ervoor als hij zijn YouTube-filmpjes maakte, want dat is dan wat hij deed, hij had een YouTube-kanaal, maakte YouTube-filmpjes van zijn kookkunsten, dat als hij aan het koken was, dat hij nooit met zijn gezicht in beeld was. Helaas, hij had kennelijk een tatoeage op een van zijn armen die uniek genoeg was om hem aan te herkennen. Iemand heeft die gezien op basis van die YouTube-video's, met natuurlijk even gaan opvragen bij YouTube van hey, we willen wat gegevens van die user. Hebben ze die kunnen traceren en is hij opgepakt. Puur dus enkel en alleen op basis van het feit dat zijn tatoeage een herleidbaar gegeven was. Dus een persoonsgegeven. Om nog maar eens te benadrukken hoe iets waar je niet meteen aan zou denken, het toch echt gaat om iets wat onder die privacywetgeving valt en wat dus een persoonsgegeven is.
Prachtig gewoon. Dat je gevat wordt omdat je graag kookt. Ik vind een geweldige gedachte om over na te denken.
Ja, of aan de andere kant, want ik ben, ik weet niet of jij er hebt, het is tegenwoordig heel populair. Ik ben zelf geen fan van tatoeages en ja, je blijkt nog maar eens, als je mafioos bent, is dus ook tatoeages misschien geen goed idee.
Nee.
Even zien, wat hebben we dan? Ja, meerdere bronnen, Forbes.com, Tweakers.net, Apple die ja, steeds meer die privacy kant uitspeelt, hè, die dat in zijn software gaat verwerken, die nu ook die nieuwe, in iOS 14.4 geloof ik, die nieuwe aanpak uitrolt om tracking tegen te gaan. En jij hebt er wat dingen bij gevonden die aantonen dat het Apple menens is.
Ja, Apple is zich meer en meer aan het profileren als de privacy guardian in big tech land. En hierdoor gaan ze ook nog eens een stapje verder. Heel leuke stap ook. Wat ze eigenlijk doen is, ze gaan in de App Store updates van applicaties weigeren die gebruik maken van externe SDK's. En SDK's, dat is eigenlijk een software development kit. Dat is een gereedschapskistje vol met tools die je kan gebruiken om je software te ontwikkelen, om je applicaties op te bouwen. In die kits zitten onder andere ook libraries, bibliotheken en tools om aan fingerprinting te doen, aan device fingerprinting en user fingerprinting. Dus aan de hand van allemaal data een unieke identificator maken, zodat je die dan kan gaan doorspelen naar advertentieorganisaties. En wat ze hier eigenlijk doen is, ja, ze hebben gewoon een full stop gezet op het gebruik van externe SDK's die zo'n fingerprinting technieken aanbieden voor het vergaren van data zonder toestemming. En ze geven eigenlijk een ultimatum aan ontwikkelaars. Kijk, maak ofwel geen gebruik meer van de externe SDK of wacht tot als de SDK die tools eruit haalt en dan mag je terug updates pushen naar onze App Store, of geen updates meer voor jou, want dat betekent dat je applicatie ook gewoon op den duur niet meer bruikbaar gaat worden voor toekomstige iOS-versies. Dus weer al een stapje verder naar Apple, die toch meer en meer zich gaat bezighouden met privacy.
Ja, en in die zin vind ik het ook goed dat ze daar dus wat meer op viseren. Wij zitten zelf ook wel eens wat meer te kijken naar die apps die op telefoon staan, hoe die ontwikkeld worden. Ik loop bij een aantal bedrijven rond die daarmee bezig zijn en waar ik dan de privacy aspecten voor mijn rekening moet nemen. En mensen staan er denk ik niet bij stil in hoeveel apps, ook op een iPhone, iOS, zeker op Android, hoeveel er allemaal toegevoegd wordt aan zo'n app. Je hebt een maker, die maakt gewoon een app. Die app die doet wat je ervan mag verwachten, maar vervolgens, bijvoorbeeld om er wat geld bij te verdienen, gaat hij daar een software onderdeeltje, zo'n SDK heet dat dan inderdaad, een software onderdeeltje aan toevoegen van een externe partij en die kan allerlei gegevens gaan verzamelen. Is iets wat dan ingebakken zit in die app, dus is vaak niet transparant, is vaak niet bekend voor de gebruiker van die app. En ik ben dus grote fan van het feit dat Apple daar nu paal en perk aan probeert te stellen door dit soort dingen actief tegen te gaan. Ik ben heel benieuwd, hè, want er lopen rechtszaken ook vanuit Facebook die een zaak heeft aangespannen vanwege het effect dat zij verwachten dat het ook op hun reclameinkomsten gaat hebben. Heel benieuwd wat daaruit gaat komen, want ik vind het een ontzettend goede ontwikkeling.
Ja, en het is iets dat, zoals je zegt, een effect heeft op heel veel big tech organisaties. Als je kijkt naar de ontwikkelingen die Google de laatste paar maanden publiek heeft gemaakt, in privacy, sandbox, Flux, alle alternatieve manieren om toch maar niet aan tracking en third-party cookies te gaan doen. Je ziet wel dat er een verschuiving is in mentaliteit en manier van werken. En ik ben eens benieuwd hoe dat eigenlijk binnen 5 jaar zal zijn. ja, waar we dan absoluut gaan staan.
Wie weet komen we dan naar die plek toe waar ik denk dat we naar op weg moeten, waar ik ook nog steeds geloof dat we heen gaan, namelijk dat we diezelfde tools hebben, diezelfde mooie gadgets en dingen die ons leven beter, leuker maken, die ons technisch ondersteunen, maar dan wel met die ingebouwde respect voor onze privacy, in plaats van dat wij als gebruiker daar zelf druk om moeten maken. Time will tell. Tim, ja, we maken in ons leven allerlei dingen mee. Verhaaltjes die we zouden kunnen vertellen. Als jij een deel van jouw levensverhalen, jij zou een gebeurtenis in jouw leven, jij zou die verkopen. Wat zou dat waard zijn? Denk aan een mooie jeugdherinnering. Denk aan een liefdesgeschiedenis die je ooit hebt meegemaakt. Je zou dat uitschrijven of vertellen en iemand anders schrijft het uit. Wat zou jou dat waard zijn om andere mensen dat te laten lezen?
Te laten lezen. Dus het is nu altijd wel mijn eigendom, mijn herinnering, maar ik kan ze delen dan met andere mensen.
Ja, je krijgt ervoor betaald dat die ergens beschikbaar is.
Ah, waarom geeft je me altijd zo'n moeilijke vragen, Bart? Hoe kunnen daar nu in godsnaam een getal op gaan plakken, op een herinnering, op iets dat je gaat delen met mensen, dat je soms al deelt met mensen, met vrienden?
Absoluut.
Ja, ik kan daar eerlijk gezegd geen prijs op plakken. Ze zijn van onschatbare waarde, ik ga dat zeggen.
Ja, wel. In China is er een website en die plakt daar 15 cent op.
Ja, so far tot mijn onschatbare waarde. Oké. Okay.
Komt overeen met 1 yuan. Is in die zin privacy gerelateerd. Ja, dit gaat over mensen hun verhalen. Mm-hmm. Dus zeker wel privacy impact. Maar waarom ik hem leuk vond, dit is een artikeltje, komt van de South China Morning Post. En gaat over een winkel, uitgebaat, een online winkel uiteraard, uitgebaat door een schrijfster. En die verzamelt verhalen. Die heeft contact met mensen, zij schrijft die verhalen uit. En dan zet ze die te koop op de website. Goed, de prijs voor zo'n verhaal is dus 1 yuan, of dus in US dollar is dat dan 15 cent. Ondertussen staan er zo'n 2000 verhalen op, 300.000 mensen volgen dat. Bestsellende verhalen zijn bijvoorbeeld een verhaal wat 9000 keer verkocht is over een dochter die omschrijft hoe ze haar drugsverslaafde vader vergeeft. Een ander voorbeeldje van een van de verhalen die goed verkoopt is het verhaal van een lange afstandsrelatie, waarin onder andere onderdelen staan zoals een 30 uur durende treinreis die de antagonist iedere keer moest maken om zijn geliefde te zien en hoe ze uiteindelijk toch in 2014 getrouwd zijn. En ja, dat is iets. Ik heb nog nooit zoiets hier gezien in die zin. Het is een website waar die schrijfster heeft die verhalen dan uitgeschreven. Het zijn niet mensen die ze zelf publiceren. Je zou kunnen zeggen van ja, maar dat doen mensen toch iedere dag gratis en voor niks op Facebook. Maar dit gaat net even iets verder. Het zal ook ongetwijfeld iets beter zijn. Het zijn eigenlijk kleine romannetjes als ik het zo lees. Mm-hmm. En ja, het principe vond ik heel erg interessant. Waarom het dan verder het nieuws haalt, is ook omdat de persoon die dat doet, leidt verlies. Die geeft 80% van de opbrengst, gaat weer terug naar de eigenaar van de verhalen. Waarbij je hier dus eigenlijk, daarom vond ik hem ook zo interessant, zou kunnen zeggen van ja, waar Facebook alleen maar neemt, je data verhaspelt en vervolgens verkoopt aan de hoogste bieder en daar stinkend rijk van wordt, zie je hier de andere kant verzamelen verhalen, stoppen daar tijd in om die verhalen mooi neer te schrijven. En 80% van de opbrengst die binnengehaald wordt omdat mensen dat verhaal willen lezen en aankopen, die gaat terug naar de eigenaar van dat verhaal. Ja. Wat een mooie moraal.
Een veel beter model. Doet me een beetje denken aan een app van Belgische makelij trouwens, Cake, een banking app, een financiële applicatie waarbij je eigenlijk een gelijkaardig principe hebt. Hè. Je gebruikt die applicatie voor je betalingen uit te voeren, je genereert daardoor data van waar ga jij, hoeveel betaal je in die winkel en in de andere winkel. En in plaats van dat die organisatie erachter dan leuk aan de haal gaat met al die data en die gaat verkopen aan de hoogste bieder, gaan ze eigenlijk als een soort van giving back een stukje van de opbrengsten van het verkopen van uw data teruggeven aan de gebruiker. Dus een gelijkaardig scenario en ik hoop dat we dat meer zien, want ik vind dat een veel aantrekkelijker en eerlijker model. Zeker ook omdat, ja, bij gratis applicaties weten we dat al langer, if it's free, you're the product. Maar bij betaalde applicaties zien we dat ook heel vaak, hè? Dat je betaalt voor de applicatie, voor het product of voor de service. En daarnaast wordt uw data ook nog eens verzameld en wordt die verkocht aan geen enkele meerprijs voor de provider.
Het is een leuk voorbeeldje bij wat we in het begin aan hadden van ja, we zouden graag eens willen zien voorbeeldjes van of meer aandacht voor voorbeeldjes waar ook persoonsgegevens worden verwerkt, waar er potentieel een aantasting van je privacy is, maar waar ze er wel goed mee omgaan. Onder andere iemand van Cake. Ja, ik heb die zelfs ook eens op een cursus gehad die ik gaf over privacy.
Ja.
En daar weet ik dus dat inderdaad, die mensen zijn daar effectief mee bezig. Dat in die zin zou dat bijvoorbeeld dus is een voorbeeld zijn waar men daar wel goed mee omgaat en toch al die technologie er wel achter beschikbaar heeft. Nee, inderdaad. En dus ja, goed, ik raad deze persoon aan om die verhouding 80% teruggeven. Nou goed, als je ondertussen over de kop gaat, dat is ook niet de bedoeling. Dus misschien moet dat percentage wat naar beneden bijgesteld worden, zodat je het in ieder geval in de lucht kunt houden. Want het principe op zich is, vind ik wel mooi.
Zeker, en moeten we echt wel vaker zien.
Even zien, dan zijn we toe aan ons stukje rond de autoriteiten. You will respect my authority! We hebben twee stukjes, hè, omdat we toch wat inzoomen op degene die het interessant vinden. Eentje gaat over Mailchimp. Mailchimp, bekend als toch een van de grootste apps van Amerikaanse makelij uiteraard, die jou kan helpen om nieuwsbrieven te versturen. Je maakt daar een account aan, je uploadt e-mailadressen, je stuurt daar dus gegevens heen en vervolgens ga je die nieuwsbrieven laten versturen. En de Beierse toezichthouder, in Duitsland hebben we niet één overkoepelende toezichthouder, maar per deelstaat hebben die een eigen toezichthouder, die heeft daar een uitspraak rond gedaan. Wat heb je daarvan gelezen op security.nl?
Ja, de uitspraak is daar eigenlijk heel simpel. Het bedrijf dat eigenlijk twee keer maar Mailchimp had gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief, dus dat was niet eens zoveel, maar dat was twee keer, dat was blijkbaar genoeg voor een burger om daar een klacht bij neer te leggen bij de Beierse toezichthouder, die heeft beslist dat het gebruik van Mailchimp vanaf nu verboden is, dat het eigenlijk niet meer mag. En dat onderstreept eigenlijk iets dat al speelt, een vraag die speelt vanaf dat Schrems 2... aan het licht kwam en dat men dan eigenlijk het adequaatheidsbesluit, het EU-US Privacy Shield, heeft ontbonden. Dat men daar nu ook op gaat inspelen en daar een precedent legt van oké, je zit met e-mailadressen van mensen uit Europa, die gaan naar Mailchimp om daar dan je nieuwsbrief te kunnen uitsturen. Mailchimp is een Amerikaans bedrijf, die hebben binnen Europa geen apart onderdeel of geen manier om die data binnen de Europese zone te houden. Wat dat wil zeggen, dat je dus een onrechtmatige transfer doet van Europese data naar een Amerikaanse provider. Beierse autoriteit vond dat niet kunnen en heeft dat verboden.
Ja, wat ik een nuance vind ik hier wat wil toevoegen. Het was iets wat in privacyland een behoorlijke impact had. Hè, dat die rechtspraak bij het Europees Hof van Justitie, Schrems 2. Wat daar heel simpel uit is gekomen is van kijk, we zien dat bepaalde risico's. Amerikaanse bedrijven hebben nu helemaal te maken met Amerikaanse wetgeving. Ook bedrijven in India, Rusland, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Hè, landen die niet dezelfde privacywetgeving hebben als wij. Wat ze dus daar uit hebben meegegeven uit die rechtszaak is van als je dat toch daarheen stuurt, dan zul je toch op zijn minst aanvullend onderzoek moeten doen. Of je wel maatregelen hebt genomen om wat beter te beveiligen. En dat is wat die Beierse autoriteit hier vooral verwijt. Die heeft niet gezegd, Mailchimp is nooit te gebruiken. Hebben wel gezegd, jullie hebben niet onderzocht of er wel voldoende aanvullende maatregelen zijn. En er zijn aanwijzingen dat die maatregelen hier nodig zouden zijn, dus je mag het niet meer gebruiken. Betekent dus eigenlijk, als dat bedrijf van tevoren dat onderzoekje wel had gedaan, hadden dat een klein beetje gedocumenteerd waarom ze daar toch iets van maatregelen rond hadden genomen. Of het nu was dat ze daar maar heel weinig gegevens heen sturen, of dat ze toestemming hadden, of wat het ook mogen zijn, had dit al voorkomen kunnen worden. Hè? Dus wat je veel zag, is dat hier werd gezegd, ja, een Duitse autoriteit heeft Mailchimp verboden. Dat is eigenlijk niet het geval, maar ze hebben wel gezegd dat dit bedrijf, hoe zij het gebruikt hebben, het niet voldoende was.
Ja, klopt volledig. En dat is ook iets, dat is een boodschap die elke keer aan bod komt als we het hebben over zulke zaken. Hè. Binnen de GDPR-wetgeving mag je veel doen, maar je moet er wel de moeite in steken en je moet wel even je tijd daarin steken om te onderbouwen waarom dat je het doet of welke maatregelen dat je neemt om de persoonsgegevens waar jij verantwoordelijk voor bent, om die veilig te houden. Want het blijft wel echt... Ja, een grote verantwoordelijkheid om te gaan met die persoonsgegevens. Dat is iets dat we niet mogen vergeten.
Ja, absoluut. Kijken we even door naar een boete die in Nederland werd uitgedeeld. De autoriteit persoonsgegevens, zoals we al eens eerder benoemd hebben, die komen veel minder met boetes en met handhavingsacties dan we bijvoorbeeld hier in België zien van onze autoriteit. Maar als ze dan komen, dan zijn het ook meteen rake klappen. Dus te zeggen in bedragen, deze ging over booking.com, heeft een boete van €475.000 gekregen. Voor welke schandelijke overtreding hebben ze dat dan gekregen, Tim?
Ja, ze hebben de heilige 72 uur niet geëerbiedigd. Ze hebben helaas 22 dagen, dat is bijna een volledige maand, te laat hun datalek gemeld aan de autoriteit en aan de betrokkenen. En dat is een groot probleem, want als je natuurlijk zomaar al je data laten rondslingeren en dat creëert een datalek en mensen gaan aan de haal met die data en beginnen die data te misbruiken, dan is het zeer nuttig als betrokkenen om daar spoedig van op de hoogte te worden gebracht, zodat jij je wachtwoord kunt veranderen, maatregelen kunt nemen, extra waakzaam kunt zijn voor phishing aanvallen. En dat is ook iets dat de AP, de Autoriteit Persoonsgegevens, de vicevoorzitter specifiek, daar nog eens op benadrukt. De Booking.com klanten liepen hier een groot risico om flink bestolen te worden via phishing, via allerlei soorten fraudeleuze praktijken. Er waren ook creditcardgegevens buitgemaakt. Dus het is echt wel belangrijk dat als je te maken hebt met een datalek, wat dat op zich niet al geen schande hoeft te zijn, dat je dat meteen meldt. Dat je je verantwoordelijkheid opneemt en zegt, sorry, dit is gebeurd, jij bent betrokken.
Ja, het enige wat dan een tikkeltje zuur is, dus Booking.com is 22 dagen te laat om het te melden, is inderdaad veel later dan wat de wet voorschrijft. Dan kijken we even naar hoe lang de autoriteit bezig is geweest om tot die conclusie te komen, namelijk is te laat gemeld. Dit datalek dateert namelijk van december 2018, is op 13 januari 2019... dat ze dan zeiden van ja, Booking.com was nu echt op de hoogte en in februari is de autoriteit persoonsgegevens op de hoogte gebracht en nu, meer dan 2 jaar later, wordt er daar dus een boete voor opgelegd. Ook niet bepaald de snelste handhavingsactie die we al gezien hebben.
Helaas, maar ze zijn net op tijd om ook bij het Facebook-lek betrokken te zijn, dus kunnen ze ineens 2 vliegen in 1 klap doen en gewoon alles veranderen.
Dat dan weer wel. Kijkend naar datalekken toch beperken dat je gegevens zoveel mogelijk verspreid worden, zijn we toe aan ons onderdeeltje privacy tools. We hebben allebei weer een tooltje meegenomen, iets dat wij zelf meestal ook veel gebruiken. Degene die ik meegenomen heb is relatief simpel, maar daarom niet minder bruikbaar. Het is er effectief eentje die ik ook dagelijks gebruik. Het is een alternatieve zoekmachine, niet DuckDuckGo. Ik ben absoluut geen fan van DuckDuckGo eigenlijk. Dat blijft een Amerikaans bedrijf en daar is toch in het verleden ook genoeg rond te doen geweest dat ook dat niet helemaal zuiver op de graad is. Hoe het ook zij, ik hou het liever iets dichter bij huis. En Startpage.com is eigenlijk een Nederlands bedrijf. Of toch een bedrijf wat erachter zit in het Nederlands, bieden ook maildiensten aan. Proberen niet te pretenderen dat ze roomser dan de paus zijn, verdienen ook hun geld met advertenties. Alleen zeggen ze, wij doen dat niet door gegevens van jou door te verkopen. Wij gaan in functie van de zoekopdracht die je ingeeft, die niet wordt doorgestuurd, maar daar genereren wij een context. Zeggen wij van, goh, dat is iemand die in dat en dat en dat soort dingen misschien geïnteresseerd zou zijn. En die reclame krijg je te zien. Er worden dus geen gegevens van jou verzameld, er wordt geen IP-adres bijgehouden. De zoekresultaten die je krijgt zijn eigenlijk op de achtergrond gewoon de zoekresultaten van Google. Maar dus zonder dat er een berg gegevens worden meegestuurd, is in Brave, die privacy browser die wij allebei gebruiken, die we de vorige keer of een van de vorige keer hadden, is daar mijn standaard zoekmachine. Startpage.com kan ik van harte aanraden.
Alright, hele leuke. Als we dan toch binnen de browseromgeving blijven. Ik heb deze keer uBlock Origin meegekomen. Ik ben persoonlijk een hele grote fan van quick wins. Op een relatief simpele manier zorgen dat je omgeving of de manier van werken positief verandert. En uBlock Origin was voor mij echt een geweldige openbaring om te zien hoe dat zoiets zo simpel kan gemaakt worden. uBlock Origin is een browser add-on, een browser plugin, die je met 2 muisklikken installeert. En dat is eigenlijk een wide spectrum blocker. Dus dat gaat veel verder dan enkel een adblocker zijn, want dat is ook een adblocker. Het blokkeert advertenties, het zorgt ervoor dat je niet al die bloat hebt en dat je niet continu gestoord wordt door al die vervelende advertenties. Maar het gaat veel verder dan dat. Het blokkeert ook trackers, malware sites, scripts die worden uitgevoerd, third-party scripts. Het is heel customizable. Je kan met 2 muisklikken dat installeren in je browser. Maar je kan, als je heel nerdy bent, zelf in de code gaan, zelf lijntjes gaan toevoegen, zelf lijsten gaan toevoegen die geblokkeerd worden. Het is een fantastisch tool. Zeker aan te raden. Als ik me niet vergis, heeft Brave Browser iets gelijkaardigs ingebouwd. Dus dat zit Precies. Er built in. Maar als je gebruik maakt van alternatieve browsers en omgevingen, Chrome, Firefox, Edge, al die andere zaken, dan kan je gebruik maken van uBlock Origin om eigenlijk hetzelfde te hebben.
Oké, uitstekend. Uiteraard vinden we die linkjes weer terug in onze show notes. Mm-hmm. Tim, dan bedank ik jou weer hartelijk voor jouw tijd deze week.
Ja, met veel plezier. Tot volgende week.
Ik bedank ook uiteraard onze luisteraars. Vind je deze podcast nuttig? Luister je er graag naar? Aarzel niet om die eens een keer aan te bevelen. Wij danken jullie in ieder geval ook weer voor het luisteren. Hoe meer dit onderwerp onder de aandacht komt, hoe liever wij het hebben. En dan zien wij jullie weer volgende week. Tot dan.
Absoluut. Stay safe.